Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 119, het vijfde vers, de kinderpsalm in deze dienst. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. En wat er volgt, Psalm 119, vers 5. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen uit Psalm 98 vers 4 waar onder andere de regels in staan. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Psalm 98 vers 4 zingen wij na de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen met elkaar en voor elkaar bidden. Heere, trouwe en eeuwige God, u die alle dingen en ook ons leven regeert, u bracht ons op deze zondagmiddag samen. Wij danken u dat u ons uw evangelie geeft. Wij danken u dat u ons de goede boodschap geeft van de komende koning. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En Heere, zo mag ook deze dienst staan in het teken van de komst van onze Heer Jezus Christus, die al het onrecht en al het verdriet, alle tranen weg zal doen, die het recht zal herstellen en die deze wereld zal maken zoals u zelf, Heere God, bedoeld hebt toen de wereld gemaakt is. Heere, we bidden dat u bij ons bent in deze dienst en dat we samen een goed samen zijn zullen hebben. Wilt u zelf aanwezig zijn in ons midden met uw woord en met uw Heilige Geest? We kunnen zo vaak elkaars leven niet veranderen. We kunnen, al zouden we het willen, elkaar vaak niet helpen. We zijn van die matige vertroosters. Maar Heere, boven dat alles uit klinkt uw woord, dat telkens weer verkondigd wordt: bekeer u, geloof het evangelie. Heere, wij vragen u dat ook in deze middag dat woord niet als een afstandelijke en als een onbelangrijke boodschap terzijde wordt gelegd, maar als een woord dat onze levens raakt. En daarom bidden wij, Heere, geef dat uw woord zal opengaan en dat nieuwe en oude dingen worden voortgebracht. Geef een ontvankelijk hart waarmee wij opmerkzaam zijn op uw stem. Geef dat wij ons niet afsluiten en toesluiten, maar uw woord laten komen en ons laten gezeggen door wat u spreekt. Help ook uw dienaar als hij onder woorden moet brengen wat de boodschap is. Zegen hem daarin. Heere, geef ons zo samen een goede en ongestoorde dienst. We bidden ook om de krachtige werking van uw Heilige Geest, waardoor het woord ook zijn uitwerking in onze levens heeft. Heere, juist ook als het vanmiddag daarom gaat om vruchten voor te brengen die de naam van bekering waard zijn, dan zien wij op tot u en bidden wij om de werking van de Geest van Christus die ons vernieuwt naar zijn beeld, en zodat wij ook de vrucht van de Geest mogen voortbrengen door uw kracht, met uw hulp en tot vreugde van onszelf en mensen om ons heen. Heere, we bidden ook voor elkaar, voor de nood en zorg die er kan zijn in ons leven. De gebrokenheid gaat ook onze gemeente niet voorbij. Wat kan er verdriet zijn? Sommige dingen weten we van elkaar, andere zijn onbekend. Maar u ziet het alles, u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden geven. Heere, wilt u zijn met Jantine? Zegen dat ze nu mag zijn in Bos en Duin en daar een behandeling ondergaat. Heere, u bent bij haar, u heeft beloofd niet dat het leven makkelijk zal zijn, maar om erbij te zijn, ook als het moeilijk is. En Heere, we danken u voor de hoop die dat geeft, ook voor haar. Zegen haar daar en geef, Heere, dat u uw naam, ik ben erbij, ook aan haar zal laten ervaren. We bidden voor Anne Schals. Heere, dank u dat er geen ernstige dingen uit zijn gekomen, al is het ook nog steeds onduidelijk waar de pijn vandaan kwam. Wees bij haar en wees ook met IJsbrand. Zegen ze samen door deze moeilijke weg heen, maar dat het hen brengt bij u en uw genade en de vreugde dat u ook hun leven regeert in uw wijsheid en in uw goedheid. Wilt u zijn met Janneke, nu ze een scan heeft ondergaan en eruit gekomen is wat zal vrezen, dat ze een hernia heeft en zelfs zodanig dat ze waarschijnlijk geopereerd moet gaan worden. Heere, we danken u met haar dat ze nu rustig mag zijn en we bidden om kracht voor haar en het gezin. Ook als ze heel veel dingen niet kan doen die ze graag zou willen doen. Zegen ook Richard en zegen de kinderen in het beroep dat dat ook op hen doet. En geef, Heere, dat we voor de toekomst mogen vertrouwen dat u meegaat en bij hem bent. We bidden, Heere, voor Teun de Bruin. Hij kan de diensten niet bezoeken, maar u bent aan tijd of plaats niet gebonden. Zegen ook hem en laat het evangelie in zijn kracht zijn leven mogen regeren. We bidden ook voor Mieke, dat zij samen mogen opzien tot die God die alle levens leidt en ook hun leven. Heer, we bidden voor Jeroen. U kent zijn leven. We zijn dankbaar dat hij vorig jaar mocht worden gedoopt en zijn ja wordt gegeven. Maar we bidden, Heer, voor hem in de strijd die gaande is. Als het zo moeilijk is om trouw te zijn. Als het zo moeilijk is om niet meegezogen te worden door dingen die bij u vandaan trekken, Heer. We bidden voor hem en we vragen u dat hij weer in ons midden mag komen. En dat hij in warmte en liefde en vreugde mag worden ontvangen. Heren, dat ook de kracht van uw Heilige Geest in zijn leven aanwezig zal zijn. En hem zal brengen en houden onder uw heilig woord. We bidden, Heren, ook voor zijn vrienden die om hem heen staan. En die ongetwijfeld ook voor hem zullen bidden. Geef dat het persoonlijk gebed bij ieder van ons er mag zijn de komende tijd voor hem. U kent zijn leven, Heren. Er zijn veel dingen gebeurd. En juist daarom mogen wij vragen dat u niet laat varen het werk dat uw hand begon. Heren, gedenk alle noden die er zijn. Gedenk alle kruisen die wij te dragen kunnen hebben. En laten wij mogen opzien naar het moment dat Christus komen zal om ook dat lijden tot een einde te brengen. En dat wij mogen weten door het ware geloof. Om dan deze zeer lichte verdrukking die voor die haast voorbij gaat. Dat we daarna mogen uitzien. En uitnemend gewicht der heerlijkheid zal brengen. Hoor dan ons gebed niet om iets in ons. Maar wij pleiten voor onszelf, voor elkaar en voor deze dienst. Op het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Hoor ons dan om zijnentwil. Uit genade. Amen. Wij openen het woord van God in Lucas hoofdstuk 3. En laten wij vers 1 tot en met 18 lezen. Lucas 3, vers 1 tot en met 18 is de schriftlezing. En het woord van God spreekt hier als volgt. En in het 15e jaar van de regering van de keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea, en Filippus zijn broer een viervorst over Iturea, en over het land Trachonitis, en Lysanias een viervorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En ik kwam in al het omliggende land van de Jordaan, predikende de doop der bekering tot vergeving de zonden. Gelijk geschreven is in het boek van de woorden van Jesaja de profeet, zeggende de stem van de roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht, alle dal zal gevuld worden, en alle bergen heuvel zal vernederd worden, en de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden, en de oneffen tot effen wegen, en alle vlees zal de zaligheid van God zien. Hij zei dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden, gij anderen gebroedsels. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voor der bekering waardig en begint niet te zeggen bij uzelf, wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt ook al reeds aan de wortel van de bomen. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de schare vraagde hem, zeggende, wat zullen wij dan doen? En die antwoordende zei tot hen die twee rokken heeft, deel hem mee die geen heeft en die spijze heeft, doe desgelijks. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zeiden tot hem, meester, wat zullen wij doen? Hij zei tot hen, eis niet meer dan hetgeen u gezet is. En hem vraagden ook de krijgslieden, de soldaten, zeggende, en wij, wat zullen wij doen? Hij zei tot hen, doe niemand overlast en ontvreemd niemand het zijne met bedrog en laat u vergenoegen, wees tevreden met uw bezoldigingen. En als het volk verwachtte en alles in hun harten overlegden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus waren, zo antwoordde Johannes aan allen zeggende, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wie ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. En de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen. Maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het evangelie. Tot zover de lezing van de schrift. Laten we als tekstwoorden voor de prediking de beginwoorden van vers 8 nemen. Dus Lucas 3 vers 8a, waar Johannes de woorden van zijn prediking klinken. Breng dan vruchten voort der bekering waardig. Boven de preek schrijven wij als thema: is jouw hart bekeerd als de koning komt? Is jouw hart, is uw hart bekeerd als de koning komt? Drie gedachten waar we bij stilstaan. In de eerste plaats de kracht van de boodschap. In de tweede plaats de klem van de boodschap. En ten derde de vrucht op de boodschap. Is jouw hart bekeerd? Daar gaat het over. Bekering. Als de koning komt. Bereid de weg des Heren. De profetie van Jesaja over de komende koning. Is jouw hart bekeerd als de koning komt? De eerste plaats de kracht van de boodschap. Het is duidelijk uit dit gedeelte dat de prediking van Johannes een enorme indruk maakt. Er zit kracht in. Daar denken we over na. Wat is dat voor kracht? Herkennen we die kracht? De tweede, de klem van de boodschap. Het is heel indringend. Het kan niet wachten. Er moet nu wat gaan gebeuren. De klem van de boodschap. En de vrucht van de boodschap brengt vruchten voor die de naam van bekering waard zijn. Geen loze vruchten, maar echte vruchten die passen bij de bekering. Wij gaan zingen over die bekering uit Psalm 22. Vers 14 en 16. Eerlang gedenkt hier aan het wereldrond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En dan ook vers 16. Zij komen aan de goddelijk licht geleid. Laten wij zingen vers 14 en 16 uit Psalm 22 als inleiding op de verkondiging. Gemeente, onze eerste gedachte, de kracht van de boodschap. Herken je dat? Herkent u dat? Dat sommige preken, die vergeet je je leven lang niet. Je gaat naar de kerk, je gaat daar zitten in de bank en je hoort die boodschap en het hakt erin. Het raakt je. Het raakt tot diep in je ziel. Het maakt een geweldige indruk. Je komt echt als een ander mens de kerk uit dan dat je de kerk inging. Die preken zijn er. Ik moest in de voorbereiding denken aan alweer 20 jaar geleden. Goed 20 jaar geleden. Ik studeerde in Utrecht. En je had daar een klein zaaltje ergens in de stad. Waar dan op donderdagavond preken werden gehouden. En ik ging daarheen met een goede vriend van mij. En we zaten daar in dat kleine zaaltje. Er konden maar, als die vol zat, misschien maar 50 mensen in. Het was er meestal niet zo druk. Maar wij zaten daar en die preek maakte werkelijk een verpletterende indruk op ons allebei. En ik weet het nog, dat we echt met stomheid geslagen na die dienst naar huis zijn gegaan. Iets om nooit te vergeten. De kracht van de boodschap. Hoe komt zoiets? Allereerst de werking van de Heilige Geest, zeker. De Heilige Geest gebruikt de woorden van de mens om je hart te raken. Maar er zijn meer dingen te noemen. Komt het misschien door de bewoordingen, door de kracht en de overtuigdheid maar waarmee de dominee spreekt, de gedrevenheid van de predikant? Zou kunnen. Maar ik denk, om het meteen maar samen te vatten, ik denk dat een preek kracht heeft en indruk maakt als het een boodschap heeft die je niet had verwacht. En die dingen in jouw leven op zijn kop zet. Die jouw leven raakt. Die laat zien dat het anders moet. Een voorbeeld van zo'n prediker en van zo'n prediking vinden wij hier in Lucas hoofdstuk 3. Johannes de Doper. In vers 1 en 2 wordt uitvoerig besproken wanneer precies hij is begonnen met prediken. Dan worden eerst in vers 1 de wereldlijke regeerders genoemd van de hele regio. In vers 2 wordt de hoge priester genoemd, de hoge priesters, Annas en Caiaphas. Het is in ieder geval duidelijk dat het een markeerpunt is in de geschiedenis. Toen begon hij. Het woord van de Heer kwam tot hem en hij begint te preken. Een stad, een land loopt uit om naar zijn boodschap te komen luisteren. En de mensen die hem gehoord hebben, die zijn geschokt. Die zijn diep geraakt. Die zijn verbijsterd over de boodschap die zij van hem horen. Wij zijn gewend aan wat de Bijbel zegt over Johannes de Doper. En we zijn ook al gauw gewend om te zeggen, ja, Johannes de Doper, die doopte maar met water en zo. En daarna kwam Jezus, dat is waar. Maar laten we niet vergeten wat voor invloed Johannes de Doper heeft gehad. Er staat in Markus 1 vers 4 dat heel de stad en heel de omgeving uitliep. Heel het Joodse land ging tot hem uit en die van Jeruzalem. Het was dagelijks in de gesprekken van de mensen aanwezig. Ze gingen uit de stad naar de woestijn om hem te horen. We lezen in Handelingen 18 dat Paulus in Efeze aankomt op zijn zendingsreis, honderden kilometer bij Jeruzalem vandaan. Maar ook die Joodse gemeenschap kent Johannes de Doper. Ja, dus als je dat indenkt, dan is dat niet iets geweest wat, nou ja, op dat moment in die buurt een beetje wat gesprekstof gaf. Alle vier de evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, vertellen over Johannes de Doper en over zijn prediking. We kunnen gemeente zeggen dat Johannes de meest invloedrijke dominee sinds honderden jaren is geweest. Al die eeuwen daarvoor, geen krachtige prediking zoals nu gebeurt. Waar komt dat door? Is dat zijn persoon? Nou, dat is niet zijn persoon. Om eerlijk te zijn was het een beetje een aparte man. Als je hem had gezien, hij zag eruit als andere mensen in zijn kleding. Hij had een mantel aan van kamelenhaar. Hij leefde daar een beetje als een kluizenaar in de woestijn. Toen hij 30 jaar geworden was, zou je denken, nu wordt hij priester, toch? Zijn vader was een priester, zijn moeder was uit priesterlijk geslacht. De zoon zal ook wel priester worden, maar nee, hij wordt geen priester. Hij wordt een roeper. Zijn taak ligt niet in de tempel. Zijn opdracht ligt in de woestijn. Wereldvreemd, opgegroeid, daar in de stilte van de wildernis. En nu gaat hij preken. Dus het is niet zijn persoon. Wat dan wel? Wat maakt hem zo bijzonder? Nou zegt iemand, hij heet Johannes de Doper. Dus ja, dat is zo bijzonder. Hij doopte. Ja, hij doopte. Maar we moeten goed lezen wat er staat in vers 3. Hij kwam in al het omliggende land van de Jordaan, predikende de doop der bekering. Dat is een wonderlijke uitdrukking. Wij zeggen, je predikt het woord en je bedient de doop. Maar hier staat, hij preekt de doop. Hij preekt de doop. Ja, de doop van de bekering. Dus hij doet twee dingen. Hij doopt inderdaad en hij preekt. En beide, doop en prediking, zijn gericht op bekering. Bekering. Hij noemt zichzelf niet de doper. Hij noemt zichzelf een stem. De stem. Met dat woord, vers 4 uit Jesaja 40. De stem van de roepende in de woestijn. Dus zijn stem is nog belangrijker dan dat hij doopt. En wat zegt die stem en wat roept hij dan? Bekeer u. Bekeer je. O, zeg je. Dat heb ik al zo vaak gehoord. Bekering. Moet het nou weer over bekering gaan? Het gaat ook altijd over bekering. Ik kan er eigenlijk niet heet of koud van worden. Het raakt mij niet meer. Ik heb te veel preken over bekering gehoord. Komt er weer een preek over bekering? Het is ook altijd hetzelfde. Ik buig mijn hoofd maar en ik laat die preek maar een beetje voorbij waaien. Mijn gedachten zwerven alle kanten op, want ik weet toch wel wat de dominee gaat zeggen over bekering en zo. Hoe kan dat, gemeente, dat het in die tijd zo'n enorme indruk heeft gemaakt en dat bekering voor ons vaak zo'n aftans en ouderwets en uitgesleten woord is geworden? Hoe kan het dat die mensen toen geraakt werden, beseften, dit gaat over iets belangrijks, wij moeten die man horen. Terwijl wij liever wat anders horen. Zou het zijn, gemeente, omdat we allemaal al bekeerd zijn? Dat denk ik niet. Dat geloof ik niet, dat dat het goede antwoord is. Dat is wel een vraag, gemeente, de kracht van de boodschap. De kracht van de boodschap van Johannes lag in die twee woorden. Bekeer je. Waar ligt de kracht van, laat ik maar zeggen, van onze prediking in? Is er nog kracht in de prediking? Of doet een boek dat je leest misschien meer met jou dan een preek die je hoort? Gaat wat je gezien hebt in de bioscoop langer met je mee dan wat je gehoord hebt in de kerk? Is het resultaat van een leraar op school die zijn leerling een onderwijs geeft misschien groter dan het resultaat van een dominee die zijn preken houdt? Ik denk daar wel eens over na, gemeente. Ik heb vroeger zelf ook een aantal jaren lesgegeven op de middelbare school. Er zijn wel momenten geweest dat ik inderdaad dacht, als ik het als leraar had moeten doen met het resultaat wat ik zie op de prediking, dan zou ik er onmiddellijk mee zijn gestopt. Is er nog kracht in de prediking? Gelukkig stop ik trouwens niet met preken, gemeente, want ik weet ook dat God doorgaat. En dat zijn werk er is. Maar het is wel een vraag. De kracht van de prediking. De kracht van Johannes' prediking was er. Is het er bij ons nog? Misschien zitten hier mensen die zeggen, mag ik eigenlijk nog wel kracht in de prediking verwachten? Te meer omdat er dominees zijn die eigenlijk tussen alle woorden, al die duizenden woorden die zij spreken, door laten klinken. Nou, er gebeurt tegenwoordig niet zoveel meer. Het is allemaal zo futloos en krachteloos geworden. Mag je nog kracht verwachten? Mag je nog hopen dat er vanmiddag wat gebeurt? Ja, gemeente, dat mag. Jazeker. Er is kracht in die boodschap. Hoe kunnen wij ook nu die kracht ervaren die er toen was? Dan moeten wij gaan kijken wat Johannes te zeggen had. Onze tweede gedachte. De klem van de boodschap. De prediking van Johannes kunnen we samenvatten, denk ik, gemeente, in drie dingen. Drie dingen die hij samen in als een eenheid gebracht heeft. En in die eenheid van die drie zaken lag de kracht en lag ook de klem. De tweede gedachte, de klem van zijn boodschap. Het eerste wat hij zegt is dat God eraan komt. De komst van de koning. Hij haalt daarvoor Jesaja aan. Lucas doet het ook, maar uit de andere evangeliën weten we dat. Weten we dat Johannes zelf ook die woorden op zichzelf heeft toegepast. Gelijk geschreven is in het boek van de woorden van Jesaja, de profeet, zeggende: de stem van de roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Jesaja 40 was ontzettend belangrijk voor de Joden. Na de ballingschap en voor de komst van Christus, die tussenperiode, uitzien, verwachten. Er komt een moment dat de koning terug zal komen en dan moet de weg gebaand zijn. Dan moet hij een goede, nette, rechte weg hebben. Er mogen geen kuilen in zitten en geen hobbels, maar het moet een begaanbare weg zijn. En ze kenden het beeld van de heraut, de bode die vooruit ging en aan de mensen vertelde: de koning komt, maakt de weg in orde. Zo is Johannes. Hij is een heraut. Hij vertelt dat de koning komen gaat. Bereid de weg des Heren. Zorg dat de weg in orde is. Maar gemeente, er gaan niet maar alleen een paar kuilen gedicht worden en een paar hobbels weggeschept. Het gaat niet over kuilen en hobbels, het gaat over heuvels en dalen. Vers 5, alle dal zal gevuld worden en alle bergen en heuvels zal vernederd worden. Dus er zijn grondige ingrepen nodig. Een aardverschuiving. Dit los je niet op met een doekje even wat poetsen of met een schuurpapiertje de dingen glad maken. Maar dit is een radicale ingreep. Een complete vernieuwing. Bekering. Bekering. Dat is nodig, want de koning komt. Dus dat is het eerste wat hij zegt. Maar het tweede wat hij erbij zegt, is dat de mensen die voorbereidingen niet getroffen hebben. Dat was een schok. De Joden dachten, wij zijn het volk van Abraham. Wij zijn kinderen van Abraham. Wij zien uit naar de zaligheid die komen gaat. Wij zijn voorbereid en we verwachten de koning. Wat zouden wij blij zijn als hij komt. Maar Johannes zegt, jullie zijn helemaal niet klaar voor de komst van de koning. Jullie hebben er naar uitgezien. Jullie hebben misschien gedacht, we treffen voorbereidingen. Maar je hebt de verkeerde voorbereidingen getroffen. Hij zegt het in vers 8. Begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze steen Abraham kinderen kan verwekken. Dat is niet genoeg. Er moet veel meer gebeuren. Als de koning nu komt, zegt hij tegen die mensen, is het voorgoed mis. Nou kinderen, je moet je maar eens voorstellen. Dan kun je een beetje voelen, hè, wat die mensen toen ervaren hebben. Stel dat je een repetitie hebt. Of jongelui, je hebt een tentamen. Hele week geoefend. Hele week geleerd. Elk uurtje dat jij hebt, heb je besteed aan jouw tentamen dat eraan komt. En dan de avond, voordat jij tentamen hebt, kijk je nog even na. Oh, ik had dat boek moeten lezen maar ik heb dat boek gelezen. Ik heb mij voorbereid, maar ik heb mij verkeerd voorbereid. Of je hebt de hele week aan Engels geleerd, maar je hebt een tentamen wiskunde. Dan slaat het paniekje om het hart. Dan voel je je radeloos. Dan ben je geschokt. Ik heb mij voorbereid, maar helemaal verkeerd. Nou, dat is het tweede punt wat Johannes zegt. De koning komt. Jullie bereiden je voor, maar totaal verkeerd. Hij gebruikt daar het voorbeeld van een boom. In 3 vers 9. Een boom. De bijl ligt ook al reeds aan de wortel van de boom. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Hij zegt, jullie zijn een boom. Hij groeit, takken, bladeren, van alles zit eraan. Maar geen vruchten. Geen vruchten. En kijk eens daar aan de voet van de boom. Wat ligt daar? De bijl. Dus het oordeel zal komen, deze boom zal het niet overleven. En binnenkort gaat dit gebeuren, want de houthakker heeft de bijl al klaargelegd. Hij hoeft alleen maar te komen en de bijl te pakken en de vlijmscherpe bijl in de stam van de boom te rammen. En dan zal die grote boom met al zijn heerlijkheid en sierlijkheid zal kraken neervallen. En waar de boom valt, zal die wezen. Hij zal in het vuur verdwijnen. Dat zijn jullie, zegt Johannes. Wat zullen wij doen, zeggen de mensen. Ze zijn radeloos, ze zijn in paniek. Ze zijn geschokt. Ze weten niet hoe zij nog kunnen ontkomen. Ze weten wel, gemeente, dat met excuses en uitvluchten ze het bij Johannes niet zullen redden. Ze hoeven ook helemaal niet te rekenen op zijn medelijden en op zijn sympathie. Hij noemt ze adders, slangen. Giftige, gevaarlijke slangen. We weten onder andere van Paulus, toen hij op het eiland was en die slang hem in zijn hand beet, hè, dat hij hem boven het vuur afschudden. Dat deden ze met slangen. Als je een gevaarlijke slang ergens wist te vinden en je wilde dat beest dood hebben, dan gooide je hem in het vuur. Nou, dat beeld gebruikt hij hier. Adderige broedsel, zegt hij in vers 7. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Hij spot ermee. Wie heeft jullie verteld dat je dat vuur ontkomen zal? Geloof ze maar niet, hoor. Dat is jullie toekomst. Jullie denken dat je schapen bent, maar je bent een adder, je bent een slang. En het vuur is je toekomst. Daar ga je heen. Johannes was geen lieve dominee. Johannes was niet zo iemand die zei, o lieve gemeente, ik zou het jullie allemaal zo graag gunnen. Dat was niet de taal die hij sprak. Alsof hij wel gunnend zou zijn en God niet. Weet u wat hij zei, gemeente? Met de woorden van dat lied. Ik zie een poort wijd openstaan. Ja, maar wel de poort van de hel. Dat is jullie toekomst. Dus twee dingen in de prediking van Johannes. De koning komt. En jullie zijn er niet op voorbereid. Er is nog een derde. Waar komt die kracht vandaan, gemeente, van zijn prediking? Hoe komt het dat de mensen zo geraakt waren? En dat ze riepen, wat zullen wij doen? Was dat omdat hij zo stond te schreeuwen? Nee. Daarin ligt de kracht van de prediking niet. Was dat omdat hij het over bekering had? Nee. Ook niet. Er zijn genoeg dominees die altijd het woord bekering prediken, maar waar de prediking geen bekering werkt. Is dat misschien omdat hij de mensen tegen de haren instreekt? Ja, er zijn mensen die vinden dat mooi. Als de dominee zijn gemeente eens stevig onder handen neemt. En ze eigenlijk schoffeert. Nee, dat is het niet. Dat is niet de kracht van de prediking. Is dat omdat hij het over de hel heeft? Ook niet, gemeente. We kunnen overal aan wennen, zelfs aan de prediking over de hel. Wat dan wel? Wat geeft de kracht aan de prediking van Johannes? Hij vertelt dat de koning komt. Hij zegt dat ze niet zijn voorbereid. Maar ten derde zegt hij dat het nog niet te laat is. Nog niet te laat. Gelukkig niet. Er is nog bekering mogelijk. Het kan nog anders. Maar, dat is de klem van zijn boodschap, dan moet het wel nu gebeuren. En dan moet het ook radicaal gebeuren. Het gaat over heuvels. Het gaat over dalen. Het gaat niet over kleinigheden. En dat is de boodschap die hij brengt. Er is bekering nodig, maar dan wel nu. En dan wel vandaag. De mensen stellen de vraag in vers 10. Wat zullen wij doen? En gemeente, dat is precies de goede vraag. Wat zullen wij doen? Er zijn mensen die moeite hebben met die vraag. En die vinden dat die vraag niet beantwoord mag worden. Maar het is precies de goede vraag. Wat moeten wij doen? Wat zullen wij doen? Zij tonen daarmee dat ze gewillig zijn, bereid zijn om te luisteren naar wat hij zeggen zal. Ik hoop dat de vraag in jouw hart ook leeft. Wat moet ik doen? Boven de preek hebben we die vraag gezet. Als de koning komt, ben je dan goed voorbereid? Ben je bekeerd? Als de koning komt. Vanmiddag klinkt diezelfde boodschap. Met dezelfde klem. Doe iets. En doe het nu. Stel het niet uit. Doe het radicaal. Het gaat over heuvels. Het gaat over dalen. Er is bekering nodig. Er is een radicale verandering weg nodig. Nu kan het nog. Ja, gemeente, gelukkig wel. Nu kan het nog. Er komt het moment. Als Christus zal weerkomen. Als de koning komt. Als de koning komt. Dan is het te laat. Misschien heb je altijd gedacht dat je wel goed voorbereid was. Misschien denk je, met mij loopt het wel goed af. Ik zit toch elke zondag in de kerk. Ik luister toch. Ik ben toch een keurig kerkmens. Het kan toch niet zo zijn dat God mij, ja, je voorbereidt. Maar verkeerd voorbereidt. Zijn er dingen, stel die vraag eens aan jezelf. Zijn er dingen in jouw leven waarvan jij weet dat het niet goed is? Zijn er dingen in jouw leven waarvan jij weet dat Gods oordeel daarop rust? Wat moet je dan doen? Bekeer je. Wanneer? Vandaag. Radicaal. Grondig. Belijd het aan God. Spreek je berouw uit. Vraag om vergeving. Zoek hulp bij vrienden of andere mensen om je heen. Want dit is de Bijbelse boodschap van bekering. Het is nu of nimmer. Het is vandaag of nooit. Onze derde gedachte. De vrucht van de boodschap. Wat moeten wij doen? De vraag van de mensen. Wat moeten wij doen? Het antwoord van Johannes is opvallend. Opvallend. In vers 10 lezen wij de vraag en de schare vraagden hem zeggende, wat zullen wij dan doen? En hij antwoordde, zeide tot hen die twee rokken heeft, twee mantels, twee kledingstukken, delen hem mee die geen heeft en die spijs heeft, die eten heeft, doe des gelijk. Is dat niet een beetje tammetjes? Is bekering niet veel radicaler en bijzonderder dan dit? Valt hij hier niet een beetje terug in, nou ja, sociaal wenselijk gedrag? Wees een beetje goed voor je naaste. Stop de mensen eens wat toe. Nou, zeker niet, gemeente. We zien dat ook in de volgende vers. Er kwamen ook tollenaars, vers 12, om gedoopt te worden en zeiden tot hem: meester, wat zullen wij dan doen? Wat zullen wij doen? Hij zei tot hen: eis niet meer dan hetgeen u gezet is. Het is jullie werk om belasting te innen, maar niet meer dan dat je weer af moet dragen. Ga niet de dubbele vragen. En dan vraagde ook de krijgslieden, de soldaten, zeggen: en wij, wat zullen wij doen? Hij zei tot hen: doe niemand overlast, ontvreem niemand het zijne met bedrog en laat u vergenoegen. Wees tevreden met het loon dat je krijgt, met je soldij, met je bezoldiging. Gaat dit over die bergen en over die dalen? Ja, gemeente, toch wel. Het eerste wat opvalt is dat alle voorbeelden die hij gebruikt, die gaan om wat wij met een wat dure uitdrukking wel noemen sociale gerechtigheid. Eerlijkheid. Tussen mensen onderling. Je kunt het ook wat eenvoudiger zeggen. Het gaat allemaal over bezit en over geld. Het gaat over hebzucht. Het gaat over egoïsme. Het gaat over eigenbelang. Het gaat over zelfgerichtheid. Nou, gemeente, als je daarvan bevrijd wordt, ja, dan ben je bekeerd. Dat is een radicale verandering. Dat is een ingreep. Als je niet meer voortdurend bezig bent met de vraag: hoe kan ik meer hebben van dat en hoe kan ik rijker worden met dat? Maar dat je leeft niet meer voor jezelf, maar voor je naaste. Dat je je naaste lief hebt als jezelf. Net zo lief. Hij één kledingstuk, ik één kledingstuk. Naaste liefde. Meestal is het zo, gemeente, dat we één kledingstuk te weinig vinden. Meestal is het zo dat we de twee ook nog veel te weinig vinden. Eten, evengoed. Uitdelen. En die tollenaars, die konden makkelijk geld aftroggelen van de mensen. Ze hadden de rijke Romeinen, de sterke Romeinen achter zich staan. Die soldaten, ja, het is waar, ze hadden niet zoveel soldij. Ze werden niet goed betaald. En dan is het heel makkelijk om als groep soldaten met de wapens in je hand mensen af te persen. Je kon als burger niets beginnen tegenover een groep soldaten. Maar het is allemaal zelfverrijking ten koste van je medemens. Kijk, gemeente, Johannes zegt niet: als jij je tweede rok niet weggeeft, dan ga je naar de hel. Dat zegt hij niet. Hij zegt niet: je mag geen bezittingen hebben. Het gaat er niet om die jas, maar het gaat om die mens die geen jas heeft, die niets heeft. En dan zitten wij hier vanmiddag in de kerk als rijke, schatrijke westerlingen. En er zijn er mensen op dit moment in de wereld die geen kleding hebben. In Syrië of andere landen waar het ijzig koud is. En er zijn op dit moment mensen in de wereld die geen eten hebben. En wij? Waarom geven wij zo weinig weg? Nee, gemeente, het gaat er niet om dat je veel weggeeft. Maar het gaat erom dat je die andere mens ziet die niets heeft, hè? Niets. Oh, die verschrikkelijke hebzucht. Dat egoïsme. Die aarzeling die wij voelen elke keer weer. Dat we op het punt staan om iets weg te geven. Wij voelen vooral de pijn bij onszelf. Ja, als ik dit weggeef, als ik zoveel geld zou geven aan goede doelen, dan kan ik niet meer. Dan komt ons wensenlijstje. Ziet u, gemeente, dit is niet simpel en dit is niet makkelijk. Het is radicaal. Dit zijn vruchten, zegt hij, die de naam van bekering waard zijn. Wanneer ben je bekeerd? Als je dit doet. Bekeerd ben je niet als je een prachtig verhaal kunt vertellen over allerlei dingen die je hebt meegemaakt. Bekering betekent niet dat je belangrijk wordt in de kerk. Bekering betekent dat je verlost wordt van je egoïsme en je zelfgerichtheid. En je hebzucht en je begeerlijkheid. Breng dan vruchten voort. Laat het eens zien. Kunnen mensen zien dat je bekeerd bent. Dat er wat gebeurd is in je leven. Dat je de koning verwacht. De Heere Jezus Christus. Hij was veel bezig met andere mensen. Hij was bewogen met mensen. Als wij bekeerd worden tot Christus en door Christus, gaan wij andere mensen belangrijk vinden. Niet de grote mensen, niet de belangrijke mensen, maar de mensen die naakt en ondervoed zijn, die nog geen kleding en geen eten hebben. Laat het maar eens zien. Kunnen andere mensen zien aan jou dat je bekeerd bent? Ja, degelijk. Hoe dan? Je bent verlost van hebzucht, egoïsme. Je bent verlost van je hang naar geld. Vers 18 staat nog iets, gemeente. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende. Er staat hier vermeld dat hij een vraag krijgt van tollenaars. Er staat een vraag van de soldaten. Maar er zijn ongetwijfeld nog veel meer vragen geweest. Andere mensen hebben andere vragen gesteld. Stel dat jij jouw vraag voor Johannes had neergelegd. Johannes, en ik dan, wat moet ik doen? Stel dat u uw vraag had neergelegd. En Johannes, wat moet ik doen? Dan had hij een antwoord gegeven voor jou, voor u. Nog veel andere dingen. Het moet wel concreet worden, gemeente. Bekering is een zaak van het hart, ja. Maar de vrucht van bekering is iets van de praktijk. Concreet. Wat zou hij hebben gezegd? Misschien wel dit. Zit je in het zakenleven? Bekeer je van je hebzucht. Van je hang naar geld. Ben je leraar op school? Stop met die ongeduldigheid. Heb geduld met de kinderen. Ben je werknemer? Loop de kantjes er niet meer af. Maar gebruik de tijd van je baas voor de baas. Ben je student? Wees niet zo hoogmoedig. Wees niet zo arrogant. Denk niet dat je het allemaal weet. Mannen, zou die misschien wel hebben gezegd. Stop met dat heerszuchtige in je gezin. Met dat dominante. Vrouwen, zou die wellicht hebben gezegd. Waarom altijd dat geroddel? Waarom altijd die manipulatie? Bekeer je? Bekeer je? Wanneer? Vandaag. Hoeveel? Radicaal. Het gaat over heuvels. Het gaat over dalen. Kinderen. Kinderen, zou Johannes de Doper hebben gezegd. Gehoorzaam je ouders. Geef geen brutale mond. Wees niet zo ongehoorzaam. Bekeer je. Concreet, direct. Mensen die te maken hebben met lijden, moeten die zich ook bekeren? Ja, misschien wel. Stop met je zelfbeklag. Bekering. Mensen die onrecht over zich heen krijgen, bekeer je van je bitterheid. En vul maar aan, gemeente. Kijk eens naar je eigen leven. Je weet zelf wel welke zonde er kan zijn. Je weet zelf wel wat er tussen zit. Je weet zelf wel wat jou belemmert, zodat je geen vruchten van bekering zichtbaar maakt. Dit is de boodschap van Johannes. Dit was de vrucht van de boodschap. Er veranderde wat. Er gebeurde wat. Het werd zichtbaar in de levens. Dat was de naam van bekering waard. We gaan afronden, gemeente. Ik heb mezelf de vraag gesteld uiteraard, moet ik een indrukwekkende preek houden vanmiddag? Ongeveer zoals Johannes dat kon. Nee, gemeente, dat hoeft niet. Het gaat er niet om dat mijn preek of mijn woorden indruk zouden maken. Het gaat niet om de emotie of om de woorden of om wat dan ook, maar het gaat om de praktijk. Wat is er nodig? Ja, wel degelijk, nu wij deze preek hebben gehoord. Bekering van het hart en vruchten in de praktijk die de naam van bekering waard zijn. Amen. Psalm 95. Psalm 95, wij zingen daaruit vers 4. En 5, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet. Maar laat u leiden en ook wat er in vers 5 volgt. Wij zingen vers 4 en 5 van Psalm 95. Laten wij danken en bidden. trouwe God. U danken wij dat u het woord van bekering ons geeft. Dat u ons vertelt van de komende koning die de wereld zal oordelen naar recht en gerechtigheid. We danken u, Heere, dat wij mogen weten dat eenmaal alles zal hersteld worden. Maar Heere, geef dat wij ons zullen bekeren, voor het eerst of telkens weer. Als wij zien hoe onvolkomen ons leven is en hoe radicaal de verandering moet zijn om werkelijk de weg des Heren te bereiden. We danken u, Heere, dat u ons het woord geeft en dat er nog tijd is, het henen der genade. En we bidden u, Heere, dat onze levens de vruchten mogen dragen die de naam van bekering waard zijn. Echte vruchten die zichtbaar maken wat u gedaan hebt en hoe onze levens hebt veranderd. Heere, we bidden dat wij ruimhartig zijn en mensen om ons heen niet belemmerd worden door hebzucht en egoïsme. We bidden dat u de vrucht van de geest in onze harten geeft, zodat ieder van ons op de plaats waar hij of zij in dit leven staat, zichtbaar mag maken wat uw genade doet. Heere, we bidden voor elkaar. U bent de stille toehoorder geweest. U kent onze levens. U weet misschien dat voor sommige mensen in ons midden deze boodschap in het bijzonder op zijn tijd is, indringend en nodig. Zegen en Heere, en geef de kracht van uw geest ook in hun leven. Ik dank dat we samen mochten zijn en uw woord mochten horen. We bidden om uw hulp en kracht voor de komende week. Breng ons volgende week weer samen in uw huis onder uw woord. Dit bidden en danken wij in Jezus' naam. Amen. Psalm 24, vers 2 en 5 over de komende koning. Laten wij zingen, vers 2. Wie klimt de berg des Heren op? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. En vers 5. Opdat ge uw koning moogt ontvangen. 2 en 5 uit Psalm 24. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.